Goedemorgen allemaal. Vandaag wil ik graag wat met jullie delen over rust. En misschien is het goed als ik even eerst vertel hoe dit tot stand is gekomen, datgene wat ik met jullie wil delen. Ik werd gebeld al een tijdje terug door een mevrouw die vroeg: wilt u eens spreken over het thema Laat mij met rust? En mijn eerste gedachte was toen van: nou, dan kom ik niet. Nee, zegt ze, dat kunt u door de telefoon niet goed horen. Maar het gaat om laat met een D, van opladen. Dus ik wil opgeladen worden met zijn rust. Je moet je dus niet opgelaten voelen. Oké, nou toen was mijn eerste gedachte het kruis van de Heer Jezus op Golgotha. Ik dacht, de beste laadpaal die we hebben is het kruis van de Heer Jezus. Maar ja, toen ik later nog eens ging nadenken, en ik had intussen een toespraakje samengesteld, maar ik dacht, ach, ik kan er misschien wel eens wat meer over zeggen. Dus toen ik later ging nadenken, toen dacht ik, nou, het gaat toch meer om degene die aan het kruis heeft gehangen, om de Heer Jezus. Ik dacht, de beste laadpaal is Jezus zelf. En daar wil ik iets over gaan lezen. Dat staat in Matteüs hoofdstuk 11, vers 28 tot en met vers 30. Daar staat dit. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus niet leer van mij om zachtmoedig te zijn, maar je kunt iets van mij leren omdat ik zachtmoedig ben. Want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige en de zachtmoedige geeft hij genade. Dus van de Heer Jezus kun je wat leren. En dan zegt hij nog, dit dan zullen jullie werkelijk rust vinden als je tot mij komt, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als Jezus spreekt over rust, dan weet hij waarover hij spreekt. Dan is dat geen zoethoudertje, dan is dat echte rust. En ik dacht, waar komt toch al die onrust vandaan in deze wereld? Nou ja, we zitten momenteel met een virus en een crisis. Maar er is in principe natuurlijk altijd onrust in deze wereld. Als je kijkt naar oorlogen en andere problematieken die zich steeds weer voordoen wereldwijd. Ik heb ook wel eens gedacht, nou, als ik veel geld zou hebben of veel bezittingen, dan geeft dat rust. Maar om je de waarheid te zeggen, bezittingen geven geen rust. Nou, kan ik daar niet zo over meepraten, want zoveel heb ik niet. Maar ik herinner me nog, Fieke en ik waren pas getrouwd. En we hadden eindelijk een flatje gekregen in Diemen bij Amsterdam. En toen kon ik mijn eerste Volkswagen Kever kopen. En die stond daar beneden in de straat, we woonden twee hoog. En die nacht ben ik wel 10 keer uit mijn bed gegaan om te kijken of die wagen er nog stond. En ik dacht, bezittingen geven ook een hoop onrust. Dus bezit hoeft op zich ook geen rust te betekenen. En dan komt Jezus en die zegt, het gaat niet om geld, het gaat niet om bezittingen, maar het gaat om mij, want ik geef rust. En als je die rust hebt, hoef je nergens meer bang voor te zijn. En wat hij het gezegd heeft, denk ik ook dat hij de enige plaats is waar we werkelijk die rust kunnen vinden. Hij zegt nog iets van belang, hij zegt namelijk, komt allen tot mij. Dat betekent, je kunt niet blijven zitten waar je zit. Je moet wel in beweging komen. Je moet naar hem toe komen. En als je naar hem toe komt, jouw deel doet, loop naar hem toe, ga naar hem toe, dan zul je merken dat hij je omarmt en je ook rust geeft. Nou, toen ik zover was, toen kwam ik tot de ontdekking dat er meer moet zijn. Ik dacht, ja, ik heb rust op een gegeven moment als ik naar Jezus kom, maar hoe dan verder? En toen kwam ik bij die bekende psalm die u allemaal wel kent, psalm 23. En in psalm 23, daar staat in vers 2 en 3, hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht, dus rust geeft kracht. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Als ik tot rust kom, dan kom ik tot rust bij hem. Dan ervaar ik ook weer nieuwe kracht. En hoe kom ik dan aan die rust en die nieuwe kracht vanuit Psalm 23? Nou, daar staat iets heel moois. Daar staat dus, hij laat mij rusten in groene weiden. Dus de goede herder leidt mij naar groene weiden. Nou, zult u denken, nou ja, in het voorjaar is dat prettig, maar in de winter is dat niet zo geweldig. Maar die groene weiden hebben een betekenis. In Jeremia hoofdstuk 15 vers 16, daar staat: telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde. Dus rusten in groene weiden is elke dag een poosje het woord van God overdenken. Het tot je nemen. Innemen, kauwen, herkauwen, overdenken. Eén worden met dat woord. En als je één wordt met dat woord, dan heb je kracht. Dus dan geeft de rust in hem ook weer kracht. En dan is het niet alleen groene weiden waar hij over spreekt, maar hij spreekt ook nog: hij voert mij naar vredig water. Misschien sta je af en toe een beetje droog. Er zijn van die momenten dat je denkt: ach, ik zou wel wat kunnen drinken. Maar het probleem is dat je dan wel uit een goede bron moet drinken, om geen dorst meer te krijgen. En soms merk ik dat ik ook nog wel eens de neiging heb uit andere bronnen te drinken, en dat ik dan toch weer dorst krijg. Maar Jezus zegt: als je dat drinkt wat ik je geef, levend water, zul je nooit meer dorst hebben. Dus hij geeft nieuwe kracht. Hij geeft mij te eten vanuit zijn woord. En dan moet je ook nog even letten op het woordje mij. Hij geeft mij. Dat is prachtig. Ik ga niet onder in de massa bij Jezus. Hij kent je bij name. Heel persoonlijk ziet hij ook jou en mij staan. Of zitten of liggen. Of waar we ook zijn. Hij kent ons en hij wil ons ook kennen. En dan leidt hij ons op veilige paden, letterlijk staat er, paden van gerechtigheid. Dus als wij in hem zijn en met hem wandelen, dan kunnen we ook rechtvaardige daden doen. Want we wandelen op rechtvaardige paden. En dan komt een lastige tekst er nog bij. Dat is vers 4. En vers 4 zegt: al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Al ga ik door een donker dal. Een donker dal is niet zo prettig. Ik heb heel wat mensen gesproken, die zeiden tegen mij: Kees, weet je, het hele leven is één groot dal van ellende en moeizaamheid. En mijn antwoord was altijd: er staat niet dat je in het dal moet wonen. Er staat dat je er doorheen gaat. In elk mensenleven is een stukje dal. Maar in een dal groeien ook de bomen en de planten en de vruchten. Het dal is ook een vruchtbare tijd. En ik met Fieke voor de eerste keer op zendelingenbezoek ging in Peru. Toen moesten we hoog over het Andesgebergte, 5000 meter hoog, boven de bomengrens, ijle lucht. En toen we op 4800 meter waren, toen zei ik tegen Fieke: die laatste 200 meter gaan we even lopen. Lopen was toen nog niet zo moeilijk. Ik was een stuk jonger. Maar die laatste 200 meter waren zeer inspannend in die ijle lucht daarboven. Leken wel twee oude mensjes toen al om daar te lopen. En wij zongen in die tijd heel vaak dat liedje: ik mag wonen op de bergtop in die reine lucht omhoog. En ik zei tegen Fieke: ik zing het nooit meer. Ik zou hier voor geen prijs in lopen. Ik was blij toen we weer terug waren in het dal. En ik al die bomen weer zag en de vruchten weer kon zien en proeven, toen dacht ik: ja, dal is toch wel vruchtbaar. Misschien is het niet de mooiste tijd van je leven, maar wel de vruchtbaarste tijd van je leven. Want strijd maakt je sterk. De vreugde des Heren geeft ons kracht. En als Hij vreugde ons over ons kan hebben, hebben wij ook zijn kracht. En nou even terug naar de Heer Jezus, die dat allemaal gesproken heeft over die rust enzovoort. En op een gegeven moment zegt hij tegen zijn eigen leerlingen: weten jullie waarom jullie nooit rust kennen en krijgen? Dus jullie probleem is: ik ben van boven, maar jullie zijn van beneden. En je zou ook van boven moeten zijn. En toen ik dat zo weer eens overdacht, toen dacht ik: nou begrijp ik ook wat David zegt als hij zegt: met mijn God spring ik over een muur. Ik dacht altijd: nou, die muur kom je nooit overheen. Maar als je die muur ziet vanuit God, van boven, dan is het zo'n regeltje. Stap je er zo overheen? Dus David zegt: als ik anders naar de problemen kijk, anders naar die muur kijk, dan stap ik er zo overheen, want ik zie het allemaal vanuit God. En dat is hier ook aan de hand. Als Jezus zegt, ik ben van boven, en jullie probleem is dat je van beneden bent. En van beneden ziet elk probleem er gigantisch groot uit. Maar van boven is het allemaal maar klein. En eigenlijk al overwonnen als je in mij bent. Er is een Joodse wijsheid en dat verhaal gaat als volgt. Er is een man in Boedapest en die gaat naar de rabbijn en die klaagt. En hij zegt, het leven is ondraaglijk. We wonen met z'n negenen op één kamer, wat moet ik doen? En de rabbijn zegt, neem een geit bij je op de kamer. En de man kijkt sceptisch en zegt, dan wordt het alleen maar erger. Maar de rabbijn zegt, doe het nou maar en kom over een week weer eens terug. En na een week komt de man terug en roept al van verre, we kunnen er niet meer tegen. Die geit is zo smerig. En de rabbijn zegt, ga naar huis en laat de geit buiten en kom over een week weer eens terug. Met een stralend gezicht komt de man terug een week later en hij zegt, het leven is prachtig. We genieten van alles, we genieten van elkaar, nu die geit er niet meer is. Alleen wij negenen. Het kan altijd erger. Laat mij met rust. Geef mij ook te midden van mijn omstandigheden uw rust, o Heer. Ook al woon ik wat kleiner, ook al zijn er wat veel mensen, geef mij uw rust. Als Jezus iets zegt, dan doet hij bijna altijd wat hij ook de Vader ziet doen. Hij zegt dat ook. Alles wat ik de Vader zie doen, doe ik ook. En als Jezus dus zegt, kom tot mij en ik geef je rust, dan moet ook zijn Vader dat ergens gezegd hebben. En dan kom ik in Jesaja 46 vers 4 en daar staat dat God zegt, tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb zal ik blijven doen. Ik zal je steunen, ik zal je dragen, ik zal je beschermen. God zegt, als je bij mij komt, zal ik je dragen. Tot in de grijsheid. Veel mensen dragen hun lasten zelf. In ons allemaal zit iets van, we moeten toch ook wat doen. En je kunt ook een eigen idool of een afgod ontwikkelen. Israël deed dat ook. Als ze niet meer de God van hemel en aarde, de God van Israël aanbaden, dan maakten ze zich een gouden kalf. En je kunt ook in onze kringen vandaag de dag nog, iedereen om je heen maken tot een afgod. Je man, je vrouw, je kind, je hond, je huis, je smartphone, je tablet, je iPhone, noem het maar op. Van alles kun je ook een afgod maken. Maar dan staat er in vers 7 van Jesaja 46, ze nemen hun afgod op hun schouders en torsen hem. En waar ze hem neerzetten, daar blijft hij staan. Met andere woorden, zodra je iets of iemand maakt tot een afgod, moet je hem zelf dragen. Dan is het een last geworden. En zeg nou niet dat hoewel je gelovig bent, je nooit meer last hebt van een afgod. Want het bewijs dat wij ook nog wel vastzitten aan een soort afgodisch denken, dat vinden we ook in uitspraken als, Heer, help mij de last te dragen van mijn zieke kind of man of vrouw of onbekeerde echtgenoten. Maar waar staat in je Bijbel dat je moet dragen? Jezus zegt, werp al je lasten op mij. Zijn Vader zegt, ik zal je dragen, ik zal je torsen. Wat moeten wij dan nog dragen? Ja, ik weet, u kent die tekst wel uit Galaten, hoofdstuk 6, vers 2. Draag elkaars lasten. Nou is het wel leuk, ik ben opgegroeid met de NBG en daar staat verdraagt elkaars moeilijkheden. Dat is natuurlijk al een stukje makkelijker. Maar het is wel dragen of verdragen. Maar dragen moet je dus kennelijk, en hoe ver dan? Het punt is, moeten we nou dragen of niet? En als we dan moeten dragen, hoe ver en hoe? Laten we eerst nog even teruggaan naar die afgod en naar het afgodische denken. We hebben de neiging om mensen op een voetstuk te zetten. We hebben de neiging om mensen te aanbidden. Om voorwerpen te aanbidden. En hoe komt dat? Dat zit hem in de constructie van de mens. God heeft de mens zo gemaakt dat hij moet aanbidden. Altijd iets of iemand. En als we de God van hemel en aarde niet aanbidden, dan moet er een idool, een afgod komen. Of dat nou een voetballer is, of een zanger, of een muzikus. Maar er moet ergens een afgod komen, want wij moeten aanbidden. Ik zei het al, bij het volk Israël zag je dat ook. Zodra God wegvalt, moet er een gouden kalf zijn of wat anders. En dat is ook wat wij zien om ons heen. En zodra iets of iemand een afgod voor je wordt, wordt het ook een last. Want als er wat met zo'n persoon gebeurt, met zo'n voetballer, met zo'n zanger, ongeluk, narigheid, dan wordt het een last. Dan heb je je goede dag niet meer. En daarom een afgod moet gedragen worden. Maar onze God zegt, ik zal je dragen. En dan moet ik nog weer even terug naar het punt van, hoe ver? Hoe ver moet ik dan dragen? Moet ik überhaupt wel dragen? Want God draagt. Om dat goed te begrijpen moet ik nog heel eventjes met jullie naar Marcus hoofdstuk 2. In Marcus hoofdstuk 2 staat van die vier vrienden die hun zieke vriend dragen. Hoe ver? Tot Jezus. Zij dragen hem tot Jezus. En dan staat Jezus daar en hij neemt de last over. Dus hoe ver moet ik dragen? Tot Jezus. Nou, voor een goed begrip. Natuurlijk moet ik helpen als daar nood is bij de buren of bij familieleden. Maar het moet geen last worden. Kijk, de Heer Jezus noemt ons schapen. En schapen zijn geen lastdieren. Daar heb je ezels voor. Maar wij zijn schapen van die goede herder. En wij kunnen dus ook niet ver dragen en veel dragen. Als daar al mensen zijn die we moeten helpen of mogen helpen, dan moeten we dat doen. Uit liefde voor Jezus die ons draagt. Zodat hij ook meedraagt wat wij op ons nemen. Maar het moet nooit een last worden. Want al die lasten mag ik werpen op hem. Dat betekent dus dat als ik draag, dan draag ik in de eerste plaats de persoon in gebed tot Jezus. En die vier vrienden doen het ook. We gaan net zo lang door tot ze zijn bij Jezus. En als ze dan bij Jezus zijn, dan zegt Jezus, ik zie jullie geloof. En hij neemt de last van hen over. Jezus zegt, kom tot mij. Geef je last aan mij. Geef je zorgen, je angsten, je vrees. Geef het aan mij en ik zal het dragen. En die vier mannen geven het over aan Jezus. En jij doet je best ook om anderen te helpen als kind van God, als gelovige. Maar zodra het een last wordt, ben je verkeerd bezig. Want hij draagt. Ik breng het bij hem en ik doe mijn best om te helpen. En als ik het uit liefde doe voor de Heer en voor die medemens, heb God lief boven alles. En je naast als jezelf, dan zul je merken dat ook jij daar doorheen wordt gedragen. Vandaag is het zo'n dag dat Jezus ook tot jou zegt, kom met al je lasten bij mij. Laat je op met mijn rust. Wees vol van mijn ontspanning. Ontdek dat als jij rust hebt, dat het ook een rustgevend effect zal hebben op je omgeving. Ontdek dat als je hem vertrouwt en hij jou mag dragen, al je lasten op zich heeft genomen, jij ook in staat bent om te zien naar die ander. Je bent niet met jezelf bezig, je bent met die ander bezig. En ook daar wil de Heer weer dragen en jou helpen. Mijn vraag is simpel. Hij zegt, kom tot mij. Mijn vraag is, kom in beweging, wil je dat? Want als je in beweging komt naar hem toe, als je zijn naam gaat aanroepen, dan zul je merken dat hij antwoord geeft. Ik wil graag een moment voor je bidden. Vader in de hemel, u heeft gezegd, ik zal dragen, ik zal torsen, tot in de grijsheid zal ik je dragen. Heer Jezus, u heeft gezegd, wat ik de Vader zie doen, doe ik ook. En u zegt, kom maar bij mij en werp al je lasten op mij. En nu wil ik, nu willen wij, hier voor de camera, daar achter de camera, willen wij tot u komen. En we willen zeggen, Heer, neem onze angst weg en onze zorg. en onze vrees en onze onzekerheid. Til ons uit boven onze omstandigheden. Maak ons tot sterke, krachtige, gelovige mensen. Help ons om uw woord te nemen. Te zijn in de groene weide van uw woord. En op te eten dat woord, één daarmee te zijn. En zo te ontdekken dat u kracht geeft. Dat u sterk maakt. Dat u rust geeft, ondanks de omstandigheden. En dat we u mogen volgen, waar u ook gaat. Zonder inspanning. Want u volgen betekent dat u ons meeneemt en draagt en voor ons zorgt. En uw naam ook door ons heen wil verheerlijken. Amen.